Dag, mijn naam is Bas Blekking en misschien heb je mijn boek Authentiek Leiderschap al gelezen. Of ben je ermee bezig, of wil je er net aan beginnen. De bedoeling van dit audiogedeelte is dat je een samenvatting krijgt gepresenteerd waarbij de highlights van het boek de revue passeren. Ik vind het ook leuk om je als auteur persoonlijk te woord te staan en stel me dan ook de volgende setting voor. Ik zit naast je in de auto of bij je aan de keukentafel of misschien bij je op kantoor en je stelt me de volgende vraag. Bas, zou je me in het kort kunnen uitleggen waar het boek over gaat? Nou, prima, graag. Authentiek leiderschap gaat namelijk over jou. Maar laat ik je eerst vertellen waarom ik dit boek geschreven heb. Als coach werk ik veel samen met leiders en het valt me de laatste tijd op dat leiders die veel verantwoordelijkheid hebben met hun probleem kampen. Al jaren zijn ze uitermate succesvol en ineens begint er iets te knagen. Het succes groeit en bloeit, maar de tevredenheid of het geluk neemt af. En ze hebben het gevoel tegen een soort van glazen plafond aan te lopen en sommigen omschreven het ook wel als een gevoel zichzelf wat kwijtgeraakt te zijn. Uit al die verschillende gesprekken begon ik een conclusie te trekken. Er zit een patroon in de problemen die die leidinggevenden beschrijven. Ze beginnen wat vast te zitten. Ze hadden jarenlang een bepaalde manier van werken en die bracht hun succes en voldoening. Maar de laatste tijd geeft diezelfde manier van werken niet meer helemaal dat resultaat. Ze hebben steeds minder plezier in hun werk, putten er minder voldoening uit. En de oorzaak is dat ze hun authenticiteit langzamerhand kwijt zijn geraakt. Nou, wat dat inhoudt ga ik uitleggen, want dat is de kern van mijn boek. Laten we eerst kort kijken naar het begrip authentiek leiderschap. Volgens de Van Dalen betekent authentiek echtheid en daardoor betrouwbaarheid. In je authenticiteit zit je missie verborgen, waarbij je missie het beste omschreven is als je zingeving, hetgeen jij op aarde komt bijdragen, of, om het iets minder groots te maken, hetgeen jij in je omgeving komt bijdragen. Het begrip leiderschap wordt meestal vertaald in leiding geven aan anderen. Nou, in de context van authentiek leiderschap hanteer ik de term leiderschap meer als de leider zijn. Dat hoeft dus niet per se te zijn leider over anderen. Een leider kan ook een docent of een coach zijn. Authentiek leiderschap betekent daarmee de leider zijn in het echt en betrouwbaar handelen vanuit je missie. Authentiek leiderschap gaat dus verder dan alleen management. Het draait om de fundamentele levensvragen als wie ben ik nou echt en waarom ben ik hier en waar sta ik voor in het leven en wat is mijn missie. Het gaat dus over het doorgronden van je drijfveren, het ontdekken van je missie en het leven volgens je missie. De leider die daartoe in staat is, inspireert anderen, put daar voldoening uit, wordt succesvoller en kent daarmee veel meer levensgeluk. Maar zover zijn we nog niet. Ik kom terug op wat me de laatste tijd opvalt tijdens gesprekken die ik als coach met deze leiders heb. Er is me in die coachinggesprekken namelijk nog iets anders opgevallen. Vaak zoeken mensen de oplossingen voor problemen te diep, terwijl ze andere oplossingen weer te oppervlakkig zoeken. Ze weten dus niet precies hoe ze problemen moeten aanpakken. Ze zoeken een structuur om problemen beter te kunnen plaatsen en op te kunnen lossen. En ik zie het belang van zo'n structuur. Kijk, het ontdekken van je missie, het leren hoe je volgens die missie kunt leven, het zijn geen huis, tuin en keuken kwesties. Voor mij is dat de aanleiding geweest een model te ontwikkelen dat voorziet in die behoefte aan structuur. Ik heb dat het 7 schillen model genoemd. Volgens dat model ben je opgebouwd uit 7 schillen. Die schillen leer ik je herkennen. We doorlopen ze stap voor stap, of liever gezegd schil voor schil, want op elke schil herken je specifieke problemen en leer je hoe je daarmee om moet gaan. En zo kom je steeds verder tot de kern en niet voor niets noem ik het doorlopen van die stappen in mijn boek een reis van buiten naar binnen. Nou, laat ik je eerst in vogelvlucht vertellen uit welke schillen je bestaat, om ze daarna per schil uitgebreider onder de loep te nemen. De eerste en buitenste schil is de omgevingsschil. De meeste mensen projecteren problemen op deze schil, dus op hun omgeving. Een vervelende baas, lastige medewerker, zeurende buurvrouw, slappe regering. Allemaal problemen op de omgevingsschil. De tweede schil is de gedragsschil, want binnen omgeving vertoon je gedrag. Het is de schil waarop je dingen doet. Je kijkt, loopt, praat, je belegt vergaderingen, onderhandelt met bonden, je geeft presentaties. Allemaal voorbeelden van gedrag. De schil die daaronder ligt is de derde schil, de vaardighedenschil. Op deze schil bevinden zich alle kennis en kunde die je nodig hebt om effectief gedrag te kunnen vertonen in je omgeving. Je zit boordevol met vaardigheden. Je hebt een vaardigheid nodig om goed een vergadering te kunnen voorzitten, te onderhandelen met de bonden of goede presentaties te kunnen houden. Het varieert van eenvoudige vaardigheden zoals het kunnen zitten op een stoel tot het kunnen oplossen van ingewikkelde managementvraagstukken. Onder de vaardighedenschil bevindt zich de vierde schil, de normenschil. Dit is de schil waar de meeste problemen op ontstaan en dat komt omdat je op deze schil aan het oordelen bent. Hier staan namelijk alle gedragsregels op die jij hanteert in je gedrag. Nou, normen zijn vaak bepalend voor de motivatie om bijvoorbeeld wel of niet iets aan een probleem te doen. Want op je normenschil staat wanneer jij een vergadering succesvol vindt of wanneer jij een onderhandeling succesvol vindt. Er staat op wat jij een goede presentatie vindt. Het zijn dus allemaal normen over hoe jij vindt dat zaken behoren te verlopen. De vijfde schil is de egoschil. Dit blijkt in de praktijk een interessante schil te zijn, omdat je je meestal niet bewust bent van deze schil. Terwijl deze toch in grote mate je succes en geluk beïnvloedt. Een ego is een bepaald zelfbeeld dat je creëert, om je op een specifieke manier te positioneren ten opzichte van je omgeving. Ook jij zit bijvoorbeeld onbewust vol met ego's. Soms wil je aardig gevonden worden en andere keren wil je juist weer heel krachtig gevonden worden. En sommige mensen positioneren zich weer door vuile spelletjes te spelen, door anderen onderuit te halen. Het zijn allemaal voorbeelden van ego's. Onder de egoschil bevindt zich de zesde schil, de waardenschil. En waarden kun je zien als de grondbeginselen waarop je eigen normen zijn gebaseerd. Voorbeelden van waarden zijn integriteit en respect of loyaliteit en verantwoordelijkheid. En de waardenschil geeft aan waar jij voor staat in dit leven. De zevende en diepste schil is de authenticiteitsschil. Het is de schil die je leven inhoud geeft, want op deze schil staat opgeslagen wat jou echt gelukkig maakt. Wat de creatie is die je telkens tot stand wilt brengen. Wat jouw missie is. Als voorbeelden kunnen we noemen authentieke leiders die als missie hebben om hun personeel tot volledige bloei te laten komen. Of leiders die een bepaald gedachtegoed willen verspreiden. Er zijn ook authentieke leiders die de missie hebben om bepaalde doelgroepen specifieke inzichten mee te geven. Of om goed draaiende organisaties of teams te creëren. Het ligt allemaal opgeslagen op de authenticiteitsschil. Tot zover de vogelvlucht. Laten we nu stap voor stap de verschillende schillen onder de loep nemen. Je zult daarbij merken dat iedere schil zijn eigen probleemstelling heeft. We gaan terug naar de buitenste schil, je omgevingsschil. Stel nou dat we naast elkaar in een vliegtuig zitten en we hebben nog 8 uur te gaan. We raken met elkaar in gesprek en ik vraag je, goh joh, wie ben je? Vertel eens wat over jezelf. Over wat voor soort onderwerpen zul je het dan gaan hebben? Nou, waarschijnlijk ga je me vertellen waar je woont, waar je naartoe gaat, misschien waar je werkt of hoe je familie eruit ziet. En wat je merkt is dat het allemaal beschrijvingen zijn van de omgevingen waarin je bivakkeert. Woonomgeving, reisbestemmingsomgeving, werkomgeving, thuisomgeving. Het zegt nog niet zoveel over jouw diepere schillen. De omgevingsschil bestaat uit de omgeving zoals jij die waarneemt. We denken werkelijk dat de omgeving eruit ziet zoals we hem waarnemen, terwijl dat echt niet zo is. Je neemt namelijk alleen die zaken waar die voor jou belangrijk zijn. En het heet selectieve perceptie. Mensen hebben daar vaak wel over gehoord, maar beseffen zelden hoe sterk selectieve perceptie werkt. We hebben namelijk een filter dat de voor ons overbodige gegevens buiten houdt en alleen die belangrijke gegevens doorlaat die voor ons belangrijk zijn. Waarom? Omdat ons systeem onmogelijk alle gegevens zou kunnen verwerken die binnenkomen. Besef dus wel dat je heel veel zaken niet waarneemt die er wel zijn. Een mooi voorbeeld is je auto, met name toen je hem net gekocht had. Toen je daarmee rondreed, zag je hem overal rijden, ook aan de andere kant van de snelweg. Was je daar nou echt expliciet naar op zoek? Nee, maar je stond er wel voor open voor gegevens die voor jou op dat moment belangrijk waren, zoals die auto. Je kunt hier ook een experiment mee aangaan. Je kunt dat doen als je binnenkort aan tafel zit waar veel mensen met elkaar aan het praten zijn, bijvoorbeeld bij een diner. Moet je eens in het gesprek met je overbuurman de naam noemen van iemand die ver van je vandaan zit? Wat denk je dat er gebeurt? Je zult merken dat de eigenaar van die naam zijn gesprek onderbreekt en zal reageren op zijn naam, terwijl hij niet echt aan het luisteren was naar het gesprek dat jij en je gesprekspartner hadden. Dit heeft alles te maken met selectieve perceptie. Zijn naam is namelijk zo belangrijk dat deze altijd door zijn filter doordringt, ook als iemand geconcentreerd in een heel ander gesprek zit. Wat leer je nou van dit experiment? Je staat alleen maar open voor die gegevens die belangrijk voor je zijn. Dat hoeven overigens niet per se leuke gegevens te zijn. Als je bijvoorbeeld vindt dat je slecht kunt presenteren, zul je daar bevestiging van waarnemen. Je zal tijdens die presentatie toehoorders op hun horloge zien kijken. Je ziet ze met elkaar fluisteren en je ziet ze uit het raam kijken. En bij jezelf zul je gaan denken, zie je wel, ik kan niet goed presenteren. Als je vindt dat je goed kunt presenteren, zul je in dezelfde omgeving bevestiging krijgen van je kwaliteiten. Je ziet de toehoorders aandachtig luisteren, instemmend meeknikken, druk aantekeningen maken enzovoort. Kortom, je neemt waar wat jij waar wilt nemen. Je ziet de waarheid dus gefilterd. Probeer bij onderlinge communicatie ook rekening te houden met selectieve perceptie. Praat niet te snel over de waarheid. Heb het niet over het is zo, maar vertel dat je het zo vindt. En vertel niet iemand dat hij zus of zo is, maar meer dat jouw beeld van iemand zus en zo is. Kortom, hou in de onderlinge communicatie ook rekening met selectieve perceptie. Goed, laten we met deze kennis in ons achterhoofd eens kijken naar de probleemstelling op de omgevingsschil. Die luidt, mijn omgeving is het probleem. Zoals ik net al zei, projecteren veel mensen hun problemen op de omgeving. Bijvoorbeeld, het lid van de raad van bestuur is bemoeizuchtig, de bonden zijn lastig, de buurkinderen lawaaiig, er is hongersnood in Soedan, de bloemkool is op. Grote en kleine problemen. In de praktijk hebben veel mensen de neiging om problemen op de omgevingsschil te plaatsen en er vervolgens niets mee te doen. Daarmee positioneren ze zich als slachtoffer, waardoor ze zichzelf op de lange termijn frustreren. Er verandert namelijk niets. Het is dus verstandig om probleemstellingen op de omgevingsschil nader te onderzoeken. Dit doe je door goed naar de formulering van de probleemstelling te kijken. Vraag jezelf bijvoorbeeld af of het probleem niet te zwart-wit is geformuleerd en of de emotionele lading die je ervaart wel terecht is. Is het lid van de raad van bestuur altijd bemoeizuchtig of komt het door mijn selectieve perceptie dat ik hem zo omschrijf? En is het wel bemoeizuchtig of kan ik er wat anders bij denken? Is hij misschien echt geïnteresseerd? Probeer daarbij ook de probleemstelling in de ik-sfeer te formuleren. Bijvoorbeeld, ik vind het lastig dat het raad van bestuurslid zich vaak met mijn aangelegenheden bemoeit. Door het zo te formuleren wordt het jouw probleem en kun je besluiten wat je ermee wil doen. We gaan naar de tweede schil, de gedragsschil. Ik eindigde zojuist met kun je besluiten wat je ermee wilt doen. En dit doen gaat over de tweede schil, de gedragsschil. Er is een probleem in je omgeving en de vraag is wat jij ermee gaat doen. Het beschrijft direct de probleemstelling van de gedragsschil. Die luidt namelijk, wat ga ik doen met het probleem in mijn omgeving? In dit geval, wat ga ik doen met dat overgeïnteresseerde raad van bestuurslid? Doen is gedrag. Nou, voordat we gaan kijken naar wat voor keuzes we in ons gedrag hebben, is het belangrijk om te bekijken waar gedrag vandaan komt. Laten we daartoe de wereld in tweeën splitsen. Een wereld die zich in je omgeving afspeelt en een binnenwereld die je tussen je oren maakt. In je binnenwereld heb je allerlei eerdere ervaringen opgeslagen. Ervaringen in je opvoeding, in je scholing, je cultuur, maar ook of je van spruitjes houdt, hoe je over jezelf denkt. Kortom, een oneindig aantal ervaringen. En elke ervaring heeft een eigen lading of norm. Iets is mooi of koud of veilig, enzovoort. Allerlei ervaringen in hoe je eerder met bepaalde situaties bent omgegaan, hebben ervoor gezorgd dat je bepaalde beelden over jezelf hebt gevormd en tezamen vormen die beelden je zelfbeeld. Bijvoorbeeld, ben je moedig, ben je populair, ben je bescheiden, hou je van spruitjes, kun je fietsen of wil je aardig gevonden worden of juist erg stoer. Het zijn dus niet allemaal hoogdravende beelden en het valt je vast ook op dat die beelden wel eens tegenstrijdig kunnen zijn. Nou, wat je verder moet realiseren bij jouw zelfbeeld is dat het jouw beeld is, jouw perceptie. Je zelfbeeld kan wel eens niet overkomen met het beeld dat anderen van je hebben. Ervaringen vormen dus je zelfbeeld en hoe belangrijker een ervaring voor je is, des te meer je filter gaat openstaan voor gegevens die met die ervaring te maken hebben. En daardoor worden die ervaringen die je hebt opgeslagen nog belangrijker. We gaan even terug naar dat bovengenoemde voorbeeld, de ervaring ik kan niet presenteren. Stel dat die ervaring overheerst over de ervaring ik kan wel presenteren. Je zult dan meer bevestiging waarnemen van niet kunnen presenteren dan wel kunnen presenteren. Kortom, de belangrijkste ervaringen in je binnenwereld beïnvloeden vervolgens je gedrag. Er is nog iets wat je gedrag erg beïnvloedt. Ik presenteer je een soort wetmatigheid. Je vertoont alleen maar gedrag omdat je daar een opbrengst tegenover hebt staan. Alleen ben je soms niet bewust van die opbrengst. Er is daar veel onderzoek naar gedaan en er is onderzocht wat voor soort opbrengst je bewust en onbewust door je gedrag kunt nastreven. Ik noem de belangrijkste. Blijven leven en dus niet sterven. Het is bijvoorbeeld de opbrengst die je nastreeft als je besluit te stoppen voor een rood stoplicht. Een andere opbrengst is zintuigprikkeling. De opbrengst die je nastreeft als je een lekker drankje bestelt of naar een mooi kunstwerk kijkt, als je muziek beluistert of als je behoefte aan een eye of eyeball hebt. Weer een andere opbrengst is gelijk hebben. Mensen zijn bewust en onbewust op zoek naar bevestiging van ervaringen die ze al opgeslagen hebben. We zagen hierboven al het voorbeeld van de bevestiging krijgen of je wel of niet goed kunt presenteren. Weer een andere opbrengst is de financiële consequentie. Het is een drijfveer om zaken te doen of juist te laten op je werk. Kijk, als je financieel onafhankelijk zou zijn, zou je mogelijk ander gedrag vertonen dan als je dat niet zou zijn. Er is ook een opbrengst die je direct plezier kunt noemen. Soms streef je na om direct bevredigd te worden, in plaats van dat je naar een hogere opbrengst zoekt op de langere termijn. Neem bijvoorbeeld de roker. De roker weet echt dat hij beter kan stoppen met roken, maar de opbrengst direct plezier zorgt ervoor dat hij toch weer een sigaretje opsteekt. Je vindt deze opbrengst veel terug bij mensen die bijvoorbeeld weinig doorzettingsvermogen hebben. Ze willen direct resultaat en als het even tegenvalt, geven ze op. Gaan ze iets doen wat wel direct plezier geeft. En tot slot, de voor authentiek leiderschap belangrijkste opbrengst, het bewijs dat je ertoe doet. Deze laatste opbrengst, het ertoe doen, is op twee manieren te bereiken. In de eerste plaats kun je ervoor zorgen dat je een bepaalde positie in de omgeving afdwingt. Dit is overigens de opbrengst die de basis vormt voor je egoschil, daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar als je dat lukt, dat positie afdwingen, zorg je ervoor dat de omgeving jou erkenning geeft en dat je er dus toe doet. Dat kan zijn doordat je je omgeving je aardig vindt of krachtig of heel erg kundig. Nou, in de tweede plaats kun je ertoe doen door ervoor te zorgen dat je door de beste van jezelf te laten zien, iets in je omgeving laat creëren. Als je jouw creatie vervolgens waarneemt, ervaar je het plezierige gevoel dat je ertoe doet. Want, kijk, zonder jou was die creatie er niet. Deze opbrengst vormt de basis voor je authenticiteitsschil. Als jij veel energie en tijd hebt gestopt in het beter doen functioneren van je managementteam en je ziet dat het team ongekende prestaties neerzet, dan zul je dit echt ervaren als ertoe doen, want zonder jou was dat toch niet gelukt. Tot zover de verschillende opbrengsten die we bewust en onbewust kunnen nastreven met ons gedrag. Besef dat als je je gedrag wilt veranderen, het eerst van belang is om de opbrengst van je oude gedrag te doorgronden. Je kan die opbrengst vergelijken met die van je nieuwe gedrag, want je gaat immers pas je gedrag veranderen als je nieuwe gedrag meer opbrengt dan het oude. Nou, we hebben het gehad over ervaringen, we hebben het gehad over opbrengsten. Er is daarnaast nog een factor die ons gedrag bepaalt. Ons gedrag wordt aangestuurd door twee diepere drijfveren. Die van de angst, die maakt dat we iets proberen te voorkomen, en die van de creatie, die maakt dat we iets willen realiseren. En we zijn door deze drijfveren continu bezig met vooruitdenken en consequenties inschatten. Het denken vanuit die twee drijfveren wordt daarom ook wel consequentiedenken genoemd. Nou, de kunst van authentiek leiderschap is om de creatiedrijfveer leidend te laten zijn in je gedrag en eventuele angstdrijfveren te onderkennen en om te zetten in creatiedrijfveren. De praktijk toont namelijk aan dat de creatiedrijfveer mensen succesvoller en gelukkiger maakt. En authentiek leiderschap is daarmee jezelf en anderen kunnen leiden vanuit die creatiedrijfveer. Nou, wat hierbij helpt, is een duidelijke visie waar je naartoe wilt werken. Een visie kun je het best omschrijven als een gewenst toekomstbeeld. Een sterke visie opent je filter voor gegevens die nodig zijn om die visie te realiseren. En daarmee een sterke visie verandert je perceptie. De kunst van leiderschap is om deze visie in de binnenwerelden van anderen, bijvoorbeeld van je personeel, te verankeren, waardoor hun filters ook open gaan staan voor de relevante informatie om die visie te realiseren. In de praktijk wordt daardoor leiders veel te weinig aandacht aan besteed en denkt men vaak dat 3 keer de visie presenteren met behulp van bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie genoeg is om de selectieve perceptie te beïnvloeden. Nou, zo werkt het echt niet. Bedenk maar eens hoeveel uur jij zelf met je visie bezig bent geweest voordat je merkte dat je selectieve perceptie veranderde. Nou, met een aantal minuten presentatie voor het personeel bereik je dat nooit. Moraal van het verhaal: een sterk verankerde visie beïnvloedt de perceptie en daarmee het gedrag van je medewerkers. Waar kan dit nou allemaal toe leiden? Als een bepaald beeld heel sterk in je binnenwereld verankerd is, zal je gedrag onbewust naar dat beeld toegetrokken worden. Dat proces noemen we self-fulfilling prophecy. Als angst leidend blijft in je gedrag, is er door de self-fulfilling prophecy grote kans dat op de lange termijn de angst uitkomt. Als daarentegen een uitdagende visie leidend is voor je gedrag, is er door dezelfde self-fulfilling prophecy grote kans dat op de lange termijn de visie gerealiseerd wordt. Een voorbeeld. Als je bang bent dat iets mislukt, dan is dat voor jou een overheersend gevoel. Je filter gaat dus openstaan voor gegevens die dat gevoel bevestigen. Daardoor ga je steeds reageren op zaken die fout kunnen gaan, in plaats van je te concentreren op zaken die goed kunnen gaan. En uiteindelijk zul je daarmee gelijk krijgen. Het gaat fout. Stel je voor dat je bang bent om uit het team gezet te worden en je besluit vervolgens om je rustig te houden, waardoor je geen fout hoeft te maken. Dan kan het best zijn dat je uit het team gezet wordt omdat je te weinig bijdrage levert. Nou, een gedrag dat self-fulfilling prophecy versterkt is je zogenaamde self-talk. Bij self-talk zeg je tegen jezelf wat je van een bepaalde situatie vindt. Oh, dat kan ik nooit, of juist, ik ga ze het beste geven wat ik in huis heb. Negatieve self-talk haalt je dus naar beneden en zorgt meer voor een negatieve self-fulfilling prophecy. En positieve self-talk pept je juist op. Nou, tot zover de verschillende inzichten in waar gedrag vandaan kan komen. We gaan terug naar de probleemstelling van de gedragsschil. Dat is namelijk: wat ga ik doen om het probleem met mijn omgeving op te lossen? En wat ga ik doen om weer gelukkig te zijn? Het antwoord is eigenlijk erg eenvoudig, want je hebt maar 4 mogelijkheden om uit te kiezen. Klagen, aanpakken, accepteren of weggaan. Meersmaken zijn er gewoonweg niet. En het is jouw verantwoordelijkheid welke keuze je maakt. En bij iedere keuze ben je verantwoordelijk voor de consequenties die uit je keuze voorkomen. Zowel goed als minder goed. Nou, laten we eerst kijken naar de keuze klagen. Voordeel van klagen is dat je je gevoel even kwijt kunt. Nadeel is dat het de stemming bederft en het probleem niet echt oplost. Nou, als je niet wilt klagen, kun je ervoor kiezen om het probleem aan te pakken. Voordeel van aanpakken is dat je het probleem mogelijk oplost. Nadeel natuurlijk is dat het kan mislukken. Wil je niet klagen of aanpakken, dan kun je het accepteren. Je stelt daarbij je verwachtingen bij en stoort je niet meer aan het probleem. Het hoort er nou eenmaal bij. Voordeel is dat je je niet meer stoort. Nadeel is dat je er na een tijdje misschien toch weer aan gaat storen. Wil je nou niet klagen, niet aanpakken en niet accepteren, dan rest nog maar 1 mogelijkheid en dat is weggaan. Nou, voordeel is dat je daarbij nieuwe kansen krijgt, nadeel is dat je het goede van het oude natuurlijk ook achterlaat. Als je voor 1 van de 4 mogelijkheden kiest, ben je zowel verantwoordelijk voor de positieve als de negatieve consequenties van je keuze. Goed, dit was de gedragsschil. We gaan naar de 3e schil, de vaardighedenschil. Stel dat je bij de gedragsschil toch gekozen hebt voor aanpakken, dan kom je vanzelf op de probleemstelling van de vaardighedenschil. De probleemstelling is dan: hoe ga ik mijn omgeving beïnvloeden om me weer gelukkig te voelen? Voordat je naar de hoe-vraag gaat, is het heel belangrijk te bedenken wat je wilt. Nog steeds merk ik tot op het hoogste niveau dat mensen zich bezighouden met wat ze niet willen. En de angstdrijfveer is dat eigenlijk. Terwijl, wil je iets aanpakken, je eerst moet bepalen wat je wel wil. Je visie. Nou, als je dat eenmaal weet, dan is het zinnig om jezelf af te vragen hoe je dat kunt bereiken. Nou, bij de kwestie hoe je de gewenste situatie gaat bereiken, heb je vaardigheden nodig. Kennis en kunde zijn onmisbaar. In het boek en op deze CD-ROM worden de 10 belangrijkste vaardigheden besproken die je nodig hebt om door te kunnen groeien tot authentiek leider. Dus dat is aan jou om dat eens rustig door te nemen. Een voorbeeld van een vaardigheid is inzicht in de managementcyclus, waarbij je logische processtappen kunt onderscheiden die je kunnen helpen om problemen beter te lokaliseren. Een andere vaardigheid is het zogenaamde BNE-proces. BNE-proces staat voor beelden naast elkaar proces. Een manier van communiceren waarbij de perceptie van jou en van de ander naast elkaar kunnen blijven bestaan, waardoor er een gelijkwaardige dialoog ontstaat. Weer een andere vaardigheid, feedforward. Het is een directe manier van anderen aanspreken waarbij je in staat bent om waarheid en gevoel te scheiden en waarbij je positieve intentie leidend is. Een andere vorm overigens van feedforward is complimenteren en dit is te meer van belang als je bedenkt dat er een kausaal verband is tussen het aantal complimenten dat je uitdeelt en het aantal complimenten dat je ontvangt. Nog een andere vaardigheid die besproken wordt is intervisie. Dat is een manier om intercollegiaal feedback te krijgen en te geven. Coachen, waarbij er een structuur wordt aangeboden om een ander te helpen groeien. Beslissingen communiceren, waarbij je je eigen waarheid centraal zet. En ook misschien wat rare vaardigheden, maar excuses aanbieden. Hoe doe je dit nou juist en hoe herstel je nou een relatie? Er wordt ook een vaardigheid aangeboden in onderhandelen, waarbij wordt uitgelegd hoe je hard op de inhoud en zacht op de relatie kunt communiceren. En hoe je het verschil tussen standpunt en belang kunt gebruiken in de onderhandeling. En tot slot de vaardigheid berispen. Hoe kun je nou iemand een ultimatum stellen zonder dat je iemand afbrandt? Kortom, dit is de opsomming van een aantal vaardigheden die je terug zou kunnen vinden. Realiseer je dat er natuurlijk ontelbare andere soorten van kennis en kunde te vinden zijn die je effectiviteit vergroten. En realiseer je ook dat een vaardigheid pas gaat werken als je deze meerdere malen hebt uitgeprobeerd. Nou, laat me even een korte samenvatting geven voordat we naar de volgende, de vierde schil gaan. Van buiten naar binnen heb je dus een omgevingsschil. Daarbinnen vertoon je gedrag en zit je dus op je gedragsschil. En om het juiste gedrag te kunnen vertonen, gebruik je je vaardigheden die op de vaardighedenschil staan. Nou, laten we kijken naar de volgende schil. De vierde schil of normenschil. Je gedrag wordt gedreven door normen. En een norm is een bepaalde gedragsregel, een oordeel, een maatstaf of een keuring. En onbewust ben je omgeving continu aan het normeren. Ook toen je mijn stem hoorde, ging je al normeren. Klinkt het aangenaam of niet? Spreekt het duidelijk of niet? En ook werkt de cd zoals het hoort of niet? Iedere omgeving heeft zijn eigen normen of gedragsregels. Normen die gedicteerd worden door je omgeving zijn externe normen. Bijvoorbeeld, hou je hand voor je mond als je gaat of je mag niet zomaar de directiekamer binnenlopen. Doordat je in verschillende omgevingen bivakkeert, kun je er verschillende externe normen op nahouden. Als je op je werk zit, zul je er in nuance andere normen op nahouden dan als je met je vrienden een feestje hebt. Op een of andere manier passen we ons aan de normen aan die binnen een bepaalde omgeving gelden. Je hebt dat vast al eens meegemaakt, als je in een andere cultuur komt, dan valt je direct op dat er andere normen gelden. Nou, naast externe normen kun je ook gedreven worden door je interne normen. En interne normen zijn normen die voortkomen uit je waarden, waar ik zo dadelijk op terugkom. Als je lang in een bepaalde omgeving bent opgegroeid, zijn veel oorspronkelijk externe normen overigens interne normen geworden. Nou, als je bepaald gedrag wilt vertonen, zullen stimulerende normen je daartoe uitnodigen en blokkerende normen je juist remmen. Kijk, als jij je raad van bestuurslid wil aanspreken, zal een stimulerende norm zijn, je moet ergernissen bespreken om de ergernis kwijt te raken, terwijl de blokkerende norm kan zijn, je mag je bestuur niet aanspreken, want dat pikken ze niet. Dit laatste leidt tot de probleemstelling op de normenschil. Die luidt, hoe hanteer ik mijn blokkerende normen, zodat ik het probleem met mijn omgeving goed kan oplossen? Omdat je meestal niet zo bewust bent van je blokkerende norm, is het verstandig om bij een belangrijke beslissing waar je over twijfelt, een overzicht te maken van je blokkerende en stimulerende normen. En op basis van dat overzicht kun je een keuze maken hoe je een blokkerende norm kunt hanteren. Op de normenschil ontstaan ook de meeste oneenigheden. Want mensen houden er wel eens verschillende normen op na. Dat betekent dat zij ander gedrag wel goed vinden, wat jij misschien afkeurt. Dat merk je ook als twee bedrijven gaan fuseren. Het andere bedrijf brengt een andere cultuur mee. Je bent dan misschien geneigd te denken dat ze ook andere waarden meebrengen, maar dat is zelden het geval. De waarde respect geldt voor de meeste culturen. Maar de vertaling van respect in normen kan verschillen. Jij kunt je bijvoorbeeld ergeren als iemand een kwartier te laat komt, terwijl in een andere cultuur dan de jouwe een Brabants kwartiertje een normale gedragsregel of norm is. Een cultuurconflict kun je dan ook het beste oplossen door je eerst af te vragen welke gemeenschappelijke waarden er bestaan, om van daaruit afspraken te maken hoe deze gemeenschappelijke waarden genormeerd dienen te worden. Bijvoorbeeld als beide partijen integriteit belangrijk vinden, dan is er vanuit deze waarden een aantal normen te verzinnen, zoals fouten direct doorgeven of we houden rekening met cultuurgebonden gewoontes. Bij fusies en overname is het dan ook verstandig om stil te staan bij deze cultuurverschillen, zodat een integratie niet verstoord wordt door een normenverschil. Nou, tot zover de normenschil. Weer een schil dieper komen we bij de vijfde schil, de egoschil. En op de egoschil staan je verschillende ego's gepositioneerd. Een ego is een subpersoonlijkheid die als doel heeft dat een ander op een bepaalde manier tegen hem aankijkt. De ego de aardigert wil bijvoorbeeld door de ander aardig gevonden worden. De ego de rustige wil graag met rust gelaten worden, zodat hij niet hoeft te falen. De reden waarom je een ego gebruikt is om je te positioneren ten opzichte van de ander, boven of gelijk met iemand. Je wilt je op een bepaalde manier neerzetten en besef dat je met ego-gedrag eigenlijk een trucje uithaalt, want je laat niet je echte ik zien. Je bent puur een rol aan het spelen, zodat de ander iets van je vindt. Ego-gedrag is daarmee niet authentiek, niet echt en dus ook minder betrouwbaar. Ik geef je het voorbeeld. Iemand die graag aardig gevonden wil worden en daarom erg aardig doet tegen een ander, hoeft de ander helemaal niet aardig te vinden als de ander hem maar aardig vindt. Kijk, het lastige is, het inzetten van je ego's gaat meestal onbewust. Sterker nog, vaak ben je je niet eens bewust dat je verschillende ego's hebt. En het inzetten van je ego's kan goed werken, maar helaas kan je zonder dat je dat doorhebt er ook in doorslaan, waardoor juist dat gebeurt wat je niet wilt. En dat is positieverlies. Je daalt in achting. Er zijn verschillende ego's in je binnenwereld die de basis vormen voor bepaald gedrag. Misschien heb je alle ego's wel in je binnenwereld, maar je zult zien bij de opsomming die ik zo geef dat je de ene ego meer inzet dan de ander. We kunnen 8 ego's onderscheiden. Ik onderscheid daarin 2 varianten. De succesvolle variant en de variant die juist verantwoordelijk is voor positieverlies. Ego 1 is de trots of de opschepper. Het is een subpersoonlijkheid die veel over zichzelf praat en als doel heeft aanzien te verkrijgen. Het kan goed werken, maar je krijgt juist het tegengestelde effect als je erin doorslaat. Je krijgt namelijk juist geen aanzien als de omgeving je afdoet als opschepper. Ego 2 is de zelfstandige, de solist. Het is een subpersoonlijkheid die al op een voetstuk staat, maar bang is om daarvan af te vallen als blijkt dat hij hulp nodig heeft van anderen. Hij vermijdt daarom contact of hulp van anderen. De negatieve variant hiervan is de solist. Ego 3 is de schuldeloze, of het slachtoffer. Deze subpersoonlijkheid weet dat hij minder aanzien heeft, door wat voor aanleiding dan ook, en door anderen aan te geven dat hij zelf geen schuld heeft, probeert hij een beetje in aanzien te groeien. Hij wil medelijden krijgen. Alleen als je hierin doorslaat, word je een zeurend en klagend slachtoffer en krijgen mensen al snel genoeg van je. Een vierde ego is de rustige of de wegduiker. Deze ego probeert falen te voorkomen. Door zich rustig te houden, probeert hij de aandacht niet op zich gericht te krijgen en op die manier hoeft hij geen fouten te maken. Maar helaas, als je hierin doorslaat, faal je juist. Je voegt namelijk geen enkele waarde toe aan je omgeving. Je duikt gewoon te veel weg. Deze 4 ego's, die zojuist besproken zijn, zijn zoals je merkt erg met de eigen positionering bezig. Nou, de volgende 4 ego's zijn juist bezig om anderen te positioneren, maar met als hoofddoel zichzelf uiteindelijk beter te positioneren. De eerste erbij is ego 5. De aardigert of de slijmbal. Hij praat anderen naar de mond, complimenteert veel, is een charmeur, een clown. En hij kan in veel varianten de kop opsteken. Zijn doel is om aardig gevonden te worden en daarmee zijn positie te versterken. Ook hier zie je de valkuil. Je kunt namelijk een slijmbal gevonden worden als anderen de intentie van je gedrag herkennen. En daarmee bereik je juist dat je in achting daalt. Ego 6 is de relativerende of de afgunstige. Deze ego is bezig om anderen van hun voetstuk te stoten. Stel dat iemand anders succesvol is, dan zal deze ego het succes gaan relativeren. Hij zal tegen anderen zeggen dat het meer aan de omstandigheden dan aan de persoon ligt dat hij zo succesvol is. Nou, als mensen dit gedrag herkennen, word je al snel als afgunstige terzijde geschoven. Ego 7 is de adviseur of de paternalist. Hij adviseert wat op zichzelf een goede eigenschap is. Maar zijn doel is niet echt om anderen te helpen, maar de dankbaarheid te ontvangen die daaruit voortkomt. Hij wil graag nodig gevonden worden en anderen afhankelijk van hem maken. Als je hierin doorschiet, gaan mensen je al snel een paternalist vinden en willen ze juist minder met je te maken hebben, omdat ze zich beperkt voelen door je opdringerige adviezen. De laatste en achtste ego is de krachtige, of de sloper. Deze is in staat om anderen te domineren en ze onder het maaiveld te vegen. In de zin van, ja, je moet het nu wel doen, want anders. En dan volgt er een dreigement. Het werkt wel goed als er een sterk leiderschap soms nodig is. Het werkt averechts als mensen zich alleen maar bedreigd gaan voelen. Nou, besef na deze opsomming dat het doel van deze gedraging is om iets gevonden te worden, zonder dat dat gedrag oprecht of authentiek hoeft te zijn. De diepere opbrengst van een ego is ertoe doen, of negatief geformuleerd, te voorkomen dat je er niet toe doet en de groep uitgezet wordt. Het is daarmee een effectieve manier om je erkenning veilig te stellen. Een ego wordt ingezet doordat je de omgeving op een bepaalde manier normeert. Meestal normeer je die als onveilig. Je hebt een beetje het gevoel dat je moet overleven. Een onveilige omgeving is een omgeving waarbij je denkt dat je door jezelf te zijn niet het gewenste resultaat zult behalen. Of waarbij je denkt dat je positie in de groep ter discussie gaat staan. Je moet dus op zo'n moment iets gevonden worden. Je haalt een succesvol ego uit de kast, waardoor je je positie veilig stelt. Nou, in dit geval, in het verleden behaalde resultaten geven misschien hier wel weer hetzelfde resultaat. Er zit echter een aantal gevaren aan het inzetten van je ego's. Nogmaals, het is voor mij de basis om dit boek te schrijven, omdat ik merkte dat het een glazen plafond realiseert. Je maakt je namelijk wel afhankelijk van anderen. Zij bepalen immers of je iets gevonden wordt, niet jij. Zij bepalen of je ertoe doet, niet jij. Ego's helpen ook voor de korte duur. Als je ego te lang inzet, komt er, zoals je bij de beschrijving hoorde, een negatieve self-fulfilling prophecy in werking, waarbij je angst juist uitkomt. Je verliest namelijk die gewenste positie in de groep. Doordat je je misschien niet bewust bent van het inzetten van je ego, kun je veel energie verliezen en tegen een glazen plafond oplopen. Iets houdt je tegen gelukkig te zijn, terwijl je nog niet weet wat. En het inzetten van je ego's gebeurt ook meestal onbewust. Een truc, noemden we het ook al. Want je verhult jezelf. Het is dan ook de grootste belemmering voor je authenticiteit. Nou, en omdat de praktijk aantoont dat authentiek gedrag je meer geluk geeft, loop je het gevaar dat je een hoop geluk laat liggen als je je ego's te veel inzet. Wat ook kan gebeuren, is dat je ego's misbruikt kunnen worden door anderen. Als bijvoorbeeld iemand doorkrijgt dat jij heel graag aardig gevonden wilt worden, dan kan iemand dat gebruiken om jouw klussen voor hem te laten oplossen. Of als iemand erachter komt dat je steeds snel adviseert om nodig gevonden te worden, dan kan deze persoon je direct voor zijn karretje spannen door te feinzen dat hij je zo nodig heeft. Dat leidt ons tot de volgende vraag. Wanneer moet je je ego-gedrag nou aanpakken? Je moet een ego pas aanpakken als je er last van hebt of van denkt te krijgen. Als het je dus meer kost dan het je opbrengt. Daartoe moet je er eerst wel achter komen welke ego's je het meeste inzet. Nou, de software op deze CD-ROM helpt je daarachter te komen. En stel nu dat je mogelijk last hebt van je ego's, dan wordt de probleemstelling op de ego-schil: welke ego's moet ik loslaten of gebruiken om het probleem met mijn omgeving goed op te kunnen lossen, waardoor ik weer gelukkiger kan worden? Ik kan je alvast vertellen dat de kunst van authentiek leiderschap is dat je je goed bewust bent van je ego's en je ze inzet, dan is het wel bewust of niet inzet. Kijk, tot slot van de egoschil, besef dat je je ego's nooit kwijtraakt. Ze komen vanzelf weer tevoorschijn als jij de omgeving maar onveilig genoeg normeert. Dat is ook helemaal niet erg, want ego's helpen je ook. Je moet alleen niet in blijven hangen. En de spelregels waar we zo dadelijk komen, de spelregels om van ego naar authenticiteit te komen, blijven dezelfde, hoe onveilig die omgeving ook is. Je groei zit niet in het feit dat je je ego's kwijt moet raken. Je groei zit in het feit dat je in steeds moeilijkere situaties of onveiligere omgevingen je ego's minder nodig hebt. We verlaten de egoschil en gaan weer een schil dieper, naar de zesde schil, de waardeschil. Waarden gaan dieper dan normen. Een waarde is te vertalen als een grondbeginsel waar je voor staat. Het vormt ook de basis voor jouw interne normen. En de combinatie van waarden en normen in een specifieke omgeving heet de cultuur van die omgeving. En iedere omgeving heeft een eigen cultuur. Je hoorde al dat botsende culturen zelden conflicteren op waarden, maar juist op normen. Het is goed om daar duidelijk het onderscheid in te zien. Wat ik al zei, veel problemen kunnen opgelost worden door eerst overeenstemming te vinden over de waarden om daarna gezamenlijk de norm te definiëren. Als wij het beide eens zijn dat integriteit een belangrijke waarde is, dan kunnen we vanuit die overeenstemming samen op zoek gaan naar de normen waar we ons beide aan willen houden. We willen ons bijvoorbeeld beide houden aan de norm, je houdt rekening met de belangen van de ander. Als we het hier beide over eens zijn, is het mogelijk elkaar te ondersteunen om ons eraan te houden. Wat betekent dit nou voor jou? Voor jou is het belangrijk om te onderzoeken waar jij voor staat. Welke drie waarden staan bij jou hoog in het vaandel? Denk daar maar eens rustig over na. Door hier voor jezelf helder over te zijn, zul je merken dat dat je kan helpen om je ego's te overrulen. Het helpt je door te groeien naar authentiek leiderschap. Want wat er gebeurt, je waarden worden veel meer bepalend voor je gedrag in plaats van de situatie in de omgeving. Jij bepaalt hoe gedrag eruit ziet omdat je weet waar je voor staat. Niet de omgeving bepaalt dat. En je zult merken dat je daardoor zelfbewuster in je omgeving staat en je minder afhankelijk opstelt. De probleemstelling op de waardeschil luidt dan ook: hoe ziet mijn gedrag naar mijn omgeving eruit als ik mijn waarde leidend laat zijn in mijn gedrag? Nou, het helpt je om op hele authentieke gedachten te komen. Nou, na al deze schillen zijn we er dan. Tot slot de zevende schil, de authenticiteitsschil. De authenticiteitsschil is de diepste schil van je kern. Het is de bron waaruit alles ontspringt. En authenticiteit betekent, zoals we inmiddels weten, echtheid en daardoor betrouwbaarheid. Authentiek gedrag is echt omdat het voorkomt uit je echte ik en niet uit je ego. Je hoeft namelijk niets gevonden te worden, want je weet al wie je bent en waar je voor staat en wat je hier op de wereld komt doen. En in je authenticiteit ligt de diepste drijfveer verborgen. Dat is je missie, datgene wat jij op aarde kon bijdragen. Omdat deze schil de kern vormt voor mijn betoog, ga ik er graag nog wat dieper op in. Kijk, als jij je missie ontdekt en als je daarna leeft, zul je merken dat je én succesvoller én gelukkiger bent. Dat heeft de praktijk bij veel leiders al aangetoond. Misschien ken je wel de leiders die kristalhelder weten waar ze voor staan en wat ze willen bijdragen aan hun omgeving. Ze zijn er erg op gefocust en laten zich niet afleiden door allerlei ego-kwesties. Dit hoeven overigens niet charismatische leiders te zijn die we in allerlei boekjes tegenkomen. Ze kunnen ook heel bescheiden zijn. Het kan ook de medewerker zijn die exact weet wat hij kon bijdragen en die weinig concessies doet aan het uitvoeren van die missie. Als jij weet dat jouw missie is teams goed samen te laten werken om bijvoorbeeld excellente resultaten te halen, dan is dat voor jou zo belangrijk dat je weinig concessies doet. Je gaat ervoor met een enorme focus en een goed gevoel, omdat je weet dat je voor een goede zaak staat. Het geeft je het gevoel ertoe te doen. Je authentieke ik heeft als missie om het beste van jezelf mee te geven aan je omgeving. Geven is daarbij overigens een cruciaal begrip, want geven is onvoorwaardelijk. De opbrengst van authentiek gedrag is ertoe doen. Dit bereik je door jouw creatie te zien. En de creatie die voorkomt uit je missie. Als jij bijvoorbeeld ziet dat je team daadwerkelijk aan het groeien is, dat er onderling overlegd wordt en dat men elkaar ondersteunt om nog betere resultaten te behalen, waardoor er ook nog eens vriendschappelijk met elkaar wordt omgegaan, dan zal je dat enorm veel geluk geven. Jij zorgde ervoor, het was jouw missie om dat te realiseren. De beloning is dus een erg goed gevoel. En dat is echt een lekkerder gevoel dan alleen maar iets gevonden te worden of jezelf te positioneren. Het zien van de creatie is voldoende. Zie het als het genieten van Sinterklaasavond, waarbij een kind helemaal verrukt is van een cadeautje dat jij gekocht hebt, terwijl de credits toch naar Sinterklaas gaan. Maar het maakt jouw goede gevoel er niet minder om. Doordat niemand iets van je hoeft te vinden en jezelf niet zo nodig hoeft te positioneren, voel je vrijer ten opzichte van je omgeving, terwijl je wel erg bevlogen met de omgeving bezig bent. Je zult namelijk ook gaan merken dat authentiek gedrag mensen aan je bindt. Mensen vinden het namelijk erg prettig om met echte mensen om te gaan. Het schept vertrouwen. And what you see is what you get. Er zit geen ego-trucje onder. Het is gewoon betrouwbaar. Overigens kun je verschillende missies hebben. Missies voor elke omgeving die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld een missie met betrekking tot je familie of een missie met betrekking tot je werkomgeving. Vaak komen ze wel uit tot overigens een alomvattende missie. Ik noem dat de missie. Een authentiek leiderschap kun je daarom samenvatten als de leider zijn in het echt en betrouwbaar handelen vanuit de missie. Daarbij biedt authentiek gedrag de grootste kans op meer geluk en meer succes, want de praktijk nogmaals toont aan dat iemand die en zichzelf en anderen helpt groeien, veel meer geluk en resultaat op zijn weg zal vinden dan iemand die alleen maar zichzelf helpt te groeien. Er is een grappig soort wetmatigheid hierin te vinden. Hoe groter je de toegevoegde waarde van je missie ervaart, des te gelukkiger jij je zult voelen. Voor mij is bijvoorbeeld de missie om mensen succesvoller en gelukkiger te maken. Nou, door me hiermee bezig te houden, voel ik dat ik waarde toevoeg. Dat geeft een erg prettig gevoel. En als ik zie dat iemand groeit, geeft me dat een uitermate gelukkig gevoel. En zelfs hoe groter de groei, des te meer geluk ik ervaar daarbij. Zonder dat ik daar nou een bedankje voor hoef te ontvangen. Dat brengt me overigens wel op een volgend onderwerp. Ontvangen. Kunnen ontvangen is ook erg authentiek. En het is best moeilijk. We zijn snel geneigd om een gift of compliment van een ander terzijde te schuiven. Doe dit juist niet. Ontvang volop, je verdient het. Bedank gewoon voor de gift die je van een ander krijgt. Dat is ook van belang voor de ander. Want door te kunnen ontvangen geef je de ander de mogelijkheid zijn creatie of zijn gift te laten landen. En geef je de ander dus een goed gevoel mee. Als jij een cadeautje van de ander niet accepteert, is dat voor de ander best vervelend. Nou, dat illustreert overigens mooi het verschil tussen ego en authenticiteit. Het grote verschil tussen ego en authenticiteit is dat bij ego het ontvangen het doel is, terwijl dat bij authentiek gedrag een prettig bijverschijnsel is. Als iemand van wie je houdt blij is met je gift, dan geniet je al. Als deze persoon je daarna ook nog eens hartelijk bedankt, is dat mooi meegenomen, maar niet het doel. Doordat je niet als doel hebt om je te positioneren, ben je in staat om, veel onafhankelijker van anderen, je volop te geven, onvoorwaardelijk. En dit is een belangrijk kenmerk van authentieke leiders. Ze geven het beste van zichzelf aan anderen, omdat ze willen genieten van de creatie. Goed. Vanuit je missie is het mogelijk om een visie te definiëren. Een visie definieer je door jezelf af te vragen hoe de omgeving er over een aantal jaren uitziet als je missie continu leidend is geweest. Als bijvoorbeeld je missie is om excellente teams te creëren, vraag je je dus af hoe de wereld eruit ziet als je dat al 5 jaar buitengewoon succesvol aan het doen bent. Ben je in een nog grotere organisatie teams aan het creëren of zie je dat je organisatie waar je nu werkt uitgegroeid is tot de succesvolste van de branche met bijvoorbeeld de hoogste medewerkerstevredenheid. Het prettige van een visie, zoals we dat ook al eerder bespraken, is dat deze goed aan anderen over te dragen is. Als je eenmaal een visie hebt, is het mogelijk een stappenplan te maken hoe je deze visie kunt bereiken. Wat doe je? Wat doen we over 5 jaar? En wat doen we over 1 jaar? Wat doen we over 1 maand, 1 week of morgen? Samengevat, je hebt een missie, je creëert van daaruit een visie, stelt een stappenplan op en focust op basis daarvan op het hier en nu. Het aardige is ook om te vragen, wanneer vertoon je nou authentiek gedrag? Dat is een belangrijke vraag die je ondertussen zelf zou moeten kunnen beantwoorden. Je vertoont authentiek gedrag als je je veilig voelt in een groep. Ego's zijn er namelijk niet nodig. Je herkent veiligheid binnen organisaties waar de missie, visie en kernwaarden kristalhelder zijn. Nou, ik nodig jou ook uit om zo'n omgeving te creëren, want iedereen, inclusief jezelf, wordt daar stukken beter van. Dan komen we op de probleemstelling van de authenticiteitsschil. Die luidt: wat wil ik mijn omgeving meegeven als ik mijn missie leidend laat zijn? Of hoe breng ik mijn omgeving op een hoger plan als ik het beste uit mezelf haal? Door jezelf deze vraag te stellen, kom je vanzelf op allerlei authentieke oplossingen voor een probleem. Wat je ook kunt doen, is een shortcut nemen om je authentieke gedrag in bepaalde situaties te herkennen. Ik geef je daarbij een aantal voorbeelden. Vraag jezelf bijvoorbeeld af wat je role model in een bepaalde situatie zou doen. Daarbij is het natuurlijk wel nodig om te onderzoeken wie je als authentiek role model zou kunnen gebruiken. Maar door je die zelf die vraag te stellen, zal je merken dat je heel snel in een aantal authentieke associaties komt. Een andere mogelijkheid is om jezelf af te vragen: hoe zou ik nou handelen als ik financieel onafhankelijk zou zijn? Vaak haalt dat ook mensen naar authentieke gedrag. Of hoe zou mijn gedrag eruit zien als ik zeker wist dat de ander het beste met mij voor heeft? Kijk, die laatste twee voorbeelden ben je eigenlijk in je binnenwereld de omgeving kunstmatig veilig aan het maken, waardoor je hele authentieke associaties, zoals ik die noemde, vrij loop kan laten. Een andere mogelijkheid voor zo'n shortcut is: kijk eens in de spiegel, kijk jezelf goed in de ogen aan en vraag je gewoon: wat wil ik nu echt? Als je dat een tijdje doet, zal je merken dat je heel authentiek gedrag naar voren laat komen. Of wat kan ik mijn omgeving meegeven als ik het beste en mooiste van mezelf laat zien? Het zijn allemaal vragen die je op weg helpen je authentieke gedrag te herkennen. We hadden het net al over het verschil tussen ego-gedrag en authentiek gedrag. Het belangrijkste is dat je beseft dat authentiek gedrag je succesvoller en gelukkiger maakt. De verschillen zitten verder in de doelstellingen van de twee soorten gedrag. Het is de intentie waarmee je gedrag vertoont. Is je missie leidend of is je positionering leidend? Als het je intentie is om je omgeving op een hoger plan te brengen of iets mee te geven waarbij je je missie respecteert, dan is je authenticiteit leidend. Als het je intentie is om jezelf ten opzichte van de ander te positioneren of iets gevonden te willen worden, dan is je ego leidend. Beide kunnen goede drijfveren zijn als je er maar van bewust bent. Om nu van ego naar authenticiteit te komen, kun je samengevat de volgende twee stappen doorlopen. 1. Hoe breng ik de omgeving op een hoger plan als ik het beste uit mezelf haal? 2. Spreek deze positieve intentie uit naar je omgeving en doe het gewoon, uitroepteken. Neem eens wat vaker een risico om authentiek gedrag te vertonen. Je kunt namelijk niet meer doen dan het allerbeste van jezelf te geven. En veel mensen zijn bang voor een reactie die ze toch meestal niet krijgen. Als mensen je positieve intentie maar herkennen. En komt er dan toch eens een vervelende reactie, omdat je jezelf echt laat zien, dan zul je merken dat je daar best mee om kunt gaan. Neem wat meer risico's om je diepste ik daarin te laten zien. En mocht het zo zijn dat je omgeving daar niet mee kan leven, dan is de vraag of je nog wel in die omgeving wil blijven. Want je weet dat weggaan ook altijd nog een keuze is. Mooi. Wanneer ben jij nu uitgegroeid tot authentiek leider? Laten we daartoe tot slot alle schillen van binnen naar buiten langslopen. Het begint bij de kern. Je hebt een missie waarmee je iets wil creëren in je omgeving. Je doet dat vanuit de waarden waar je voor staat. Je zet mogelijk bewust je ego's in om je daarbij te positioneren. Je houdt je aan je interne normen waar je over hebt nagedacht. Je zet de relevante vaardigheden in. En je zet die vaardigheden in om het juiste gedrag te vertonen. En tot slot, het juiste gedrag toon je in de omgeving die je op een hoger plan wilt zetten. Alle schillen, van binnen naar buiten. Want, en dat wil ik je tot slot nog meegeven, als je je kern eenmaal gevonden hebt, is het mogelijk je reis van binnen naar buiten te maken. Je missie stuurt dan continu je gedrag. Tot zover de samenvatting. Ik wil je heel graag uitnodigen om je ervaringen te delen op een website. Misschien heb je hem al gezien, www.authentiekleiderschap.nl. Zodat iedereen van jouw ervaringen kan leren. En misschien leer je ook nog wel wat van ervaringen van anderen. En ik wil je, zittend naast je in de auto, zittend tegenover je op kantoor of waar je dit ook beluistert, enorm veel succes en geluk toewensen in het groeiproces tot authentiek leiderschap. Het gaat je goed.